Goedemorgen, lieve mensen. Hij doet het, hè? Ja. Van harte welkom op deze zondagochtend. Fijn dat je er vandaag weer wilt zijn, Gerson. Altijd fijn om je weer te zien in ons midden. En fijn dat Hans Rijken weer op het orgel speelt. Dan komen die toetsen ook weer even los, hè? Ja. Welkom. En een groet aan alle mensen die op een ander tijdstip deze dienst beluisteren. En dan heb ik een paar mededelingen voor u. Woensdagochtend is koffieochtend. Om 10:00. En u bent van harte welkom. En u kunt ook altijd een heleboel gasten meenemen. Altijd welkom. En vrijdagochtend bent u zoals altijd ook welkom hier in de kerk. De deur is open om een kaarsje te branden. Om even stil te zijn. En in het BSC om gezellig samen te zijn. U weet dat u dan ook altijd terechtkomt bij Sjaak voor een gesprek. Dat gesprek is er met heel veel mensen. En als u hem 's middags wilt spreken, dan is dat een apart spreekuur geworden. U heeft ook een uitnodiging gekregen voor de gemeenteavond. Die is volgende week maandag 25 november. Begint om 8:00. En er wordt heel wat besproken. Wat ons allemaal aangaat. Dus ik hoop dat u er allemaal bij wilt zijn. En u vragen ook stelt, daar is alle gelegenheid voor. Dus volgende week maandagavond, zet het in uw agenda. Van harte welkom. De bloemen vandaag zijn bestemd voor Anneke Hogenes. Wat ontzettend fijn dat je er weer bent. Begin van een mooie nieuwe tijd. Achter het deurtje staan nog 4 bossen bloemen. En die zijn bestemd voor de redactieleden en de verspreider van kerkbuurten. We wilden ze even in het zonnetje zetten, maar ze zijn er niet. Wel Wim, dus Wim neemt het voor Nettie mee, want zoals u weet is Nettie ook lid van de redactie geworden. En Jans neemt het mee voor Wietske. En Frida komt vanzelf goed en Rijn ook, denk ik, hè? En we wilden ze in het zonnetje zetten omdat we al jarenlang genieten van een prachtige kerkbuurten. En met allemaal mooie verhalen en een prachtige voorplaat. En nou ja, ik hoop dat we er nog lang met elkaar van zullen genieten. Zullen we samen bidden om de dienst te openen? Eeuwige God, we zijn vandaag bij elkaar gekomen om juist dicht bij u te zijn. Hier ervaren we uw liefdevolle aanwezigheid in ons midden. Terwijl buiten in de wereld een gure wind waait en het leven steeds maar onbarmhartiger wordt. En ondanks alles wat zo verkeerd gaat, mogen we blijven hopen op de komst van uw koninkrijk van vrede in onszelf en op uw aarde. Wilt u zijn met onze predikant van vandaag, die uw woord van liefde en vrede aan ons uitlegt. En geef ons zo met elkaar een mooie dienst. Amen. Ons intochtslied is lied 216. Nee, klopt dat? Nee, psalm. Ja, het staat hier niet goed op. Ik weet het niet. Psalm 25, vers 1 en 2. Ja, dat wist ik nog wel.
Thank you. is in de naam van de ene. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven. En van Jezus Christus, licht van de wereld. En de Heilige Geest die ons met elkaar verbindt in vrede. Laten we de levende om ontferming aanroepen over de nood van onze wereld. En aansluitend zijn naam prijzen, want zijn liefde en barmhartigheid heeft geen einde. Goede God, als mensen die onderweg zijn, komen we hier in deze morgen samen om op adem te komen, om richting te zoeken, om hoop te vinden voor onze verscheurde, uit elkaar vallende wereld. Wat moeten we aan, God, met die 1000 zorgen, 1000 doden, waar eeuwen geleden al over gezongen werd en wij nog steeds? Het is te veel, God, kunt u ze tellen? Wat moeten we aan met de kwelling in ons hart, de angst in onze buik? Het wil maar niet lukken om voor elkaar een mens te zijn, om geweld te doorbreken, om haat in te dammen. Daarom bidden wij. Maak ons vrij van wat ons klein houdt en neerdrukt. Van gedachtes die malen in ons hoofd. Van de moedeloosheid die ons steeds vaker overvalt. Van het cynisme waarmee we anderen in gedachten vastzetten. Maak ons vrij van de eenzaamheid die we niet kunnen verdrijven. Daarom bidden wij. Thank you. God van leven, wij bidden om nieuwe kansen en frisse moed. Nodig ons uit om in uw licht te staan. Richt onze blik, zodat we met eigen ogen kunnen zien waar uw liefde een plek krijgt, waar uw kracht de mensen bij elkaar brengt. Wijs ons de weg en moedig ons aan om ook elkaar de weg te wijzen en die in vreugde te bewandelen. U bent toch de God die zegt dat wij het kunnen? Amen. Mensen, het is goed dat we hier vandaag weer bij elkaar kunnen zijn. En het doet mij goed om hier bij u samen te zijn, ook als gemeente in deze toch wat bange tijden. Ja, ik kom uit Amsterdam en daar is het niet zo gezellig geweest, om het zo te zeggen, de afgelopen week. Wat een week hadden we achter de rug. Nog niet bekomen van de verkiezingen in Amerika en de uitslag daarvan. Of in ons eigen land, hartje Amsterdam, worden de gevolgen van die compleet uit de hand lopende conflicten in de wereld, het conflict Israël, Gaza, Libanon, letterlijk en figuurlijk bij ons op straat uitgevochten. Jodenhaat, moslimhaat, discriminatie, geweld, beledigingen. Het ligt weer allemaal als een open zenuw midden in onze samenleving. En onze regering die struikelt ruziend en verdeeldheid zaaiend verder. En niet dat wij er nou direct wat aan kunnen doen. Maar het raakt ons diep. En het geeft een groot gevoel van onveiligheid. We hebben wel eens betere tijden gekend. En de vraag is dan natuurlijk, waar kunnen we ons nog aan vasthouden? Van waar komt onze hoop en wat kunnen wij zo machteloos, zoals wij ons soms voelen, dan toch nog doen? Psalm 25 begint daarmee met die vraag: God, wijs ons de richting. En geeft die Bijbel ons een hint? Vandaag gaan we 3 verhalen met elkaar lezen. 2 uit de Bijbel en 1 uit een Afrikaanse traditie. En die gaat over mensen die ondanks alles gewoon maar op weg worden gestuurd. Ga toch maar die boze wereld in, of hoe je die wereld ook wil omschrijven. Dat is onze opdracht. Nou, wat komen die mensen tegen in die verhalen van vandaag? Waar halen zij de kracht vandaan, of hoe komt de kracht in hun ontmoetingen tevoorschijn? En wat heeft dat ons te zeggen? Voordat we daarmee beginnen, laten we de geest van God vragen om ook bij ons aanwezig te zijn. Eeuwige, open ons hart, open onze ogen en onze oren. Maak ons ontvankelijk voor de sporen van licht en liefde in uw woord. Maak ons ontvankelijk voor de sporen van licht en liefde en kracht in ons hart. In Jezus' naam. Amen. Ja, en voor het eerste verhaal, ik geloof dat ik in de orde van dienst heb staan, verhaal voor grote en kleine kinderen. Ik wou eigenlijk een groot kind uitnodigen die toch een klein kind in zich heeft om toch dat kaarsje aan te steken. Nou weet ik dat dat dan, als ik het open vraag, dan gaat niemand het doen. Dus laat ik het zo beginnen. De oudste onder ons. Wie is dat? Ja, het is misschien een confronterende vraag. Oké, ja, dat is dat. Oké, heeft die een oudste onder ons? Wilt u het kaarsje aansteken? Of wie is dat? Is dat? Oh ja, meneer Derlage. Wilt u, omdat u ook nog een klein kind in u hebt, daar zijn we van overtuigd. Voor ons het kaarsje aansteken voor het verhaal voor de grote en de kleine mensen. Dankjewel. Het verhaal van vandaag is het verhaal van Jambu en Rafiki. Een man had twee zonen, Rafiki en Jambu. Ze woonden met z'n drieën in een hut tussen het hoge gras, ergens in Afrika, op de savanne. Op een zekere dag riep de vader zijn beide zoons en die zei: jullie zijn nu oud genoeg, trek erop uit, ga op verkenning in de dorpen die je tegenkomt. En laat op je weg sporen achter. En kom na een paar weken weer terug en vertel dan wat je bent tegengekomen. Jambu en Rafiki die gehoorzamen en ze gaan op pad. Al na enkele passen begint Jambu tekens achter te laten op de weg. En dan knoopt hij grasstengels, het zijn hele lange grasstengels, hij maakt er een knoop in. Of hij knakt takken van bomen af. Rafiki, de jongste, die doet niks. En hij deed nog steeds niks, ook niet als Jan hem herinnerde aan de opdracht van zijn vader. Om tekens achter te laten. Vader heeft niet gezegd dat we grasprieten moeten knopen of dat we takken moeten breken, zegt Rafiki eenvoudig. Na een poosje komen ze aan bij een dorp. De mannen en de vrouwen en de kinderen die zitten bij elkaar in een huis waar ze regelmatig gesprekken voeren en waar ze eten en drinken. Jambu die gaat rond en hij begint weer grasprieten waar hij vindt een knoop in te leggen en takjes af te breken. Daarna is hij zo moe en hongerig dat hij tegen de wand van de hut in slaap valt. Rafiki die stapt direct op de mensen af. En hij begroette ze. En de mensen die nodigden hem uit om met hem mee te komen doen. En hij at en hij dronk met de mensen en hij sprak met ze over hun zorgen en problemen. En waar mogelijk, dan probeerde hij ze te helpen. Hij deelde hun tranen en hun verdriet. Hun gevoelens van machteloosheid soms. En deelde ook de fijne en de leuke momenten, de verjaardagen. En hij deed mee waar hij kon, met zingen en met dansen. En zo trokken Jambu en Rafiki dan weer door van dorp naar dorp. Jambu knopend en takjes knakkend. En Rafiki sprekend, zwijgend, lachend en huilend met de dorpelingen. Bij hun thuiskomst vonden ze hun vader voor de hut en die zei: hoe is het gegaan? En Jambu vertelde van de sporen die hij in de streek had achtergelaten. Mooi. En nou wil ik ook de sporen van Rafiki zien, antwoordde de vader. Ha, zegt Jambu, ja, die zijn er niet. Laten we maar gaan kijken, stelde de vader voor. En ze gingen op pad en Jambu die wees op elk grassprietje en op elke tak die hij had gebroken en geknoopt. Maar toen ze bij het eerste dorp aankwamen, toen veerden de mensen op en maakten ze de vader complimenten vanwege Rafiki. En de volgende dag bij de andere dorpen ging dat net zo. Jambu was verbaasd, ik begrijp het niet. Niemand kent me. Maar ik heb nog wel precies gedaan wat u mij had opgedragen. En toen antwoordde de vader: ja, maar er zijn ook nog andere sporen, mijn kind, die je in de streek kan achterlaten. Sporen in de harten van de mensen. En Rafiki heeft zulke sporen achtergelaten. En die blijven veel langer dan nadat je knopen in het gras door de dieren zijn opgevreten of uit elkaar zijn gewaaid. We zingen met elkaar Ubi Caritas.
Ik lees u de schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Genesis 12, vers 1 tot 5. De roeping van Abraham. En de Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je wijzen zal. En Abraham trok weg uit Charan, zoals de Heer hem had opgedragen. En Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abraham was toen 75 jaar en hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaan. De tweede schriftlezing is uit Markus 6... 6b tot 13. En hij trok langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de 12 bij zich en zond hen 2 aan 2 uit en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen reistas en geen geld in hun gordel, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen, Maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook, zei hij, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je weer verder gaat. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, dan moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden als getuigenis tegen hen. En ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen. Ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. We zingen nu lied 806, vers 1, 2 en 3.
Gemeente van Christus. We staan vandaag stil bij twee verhalen die laten zien waartoe het geloof ons in beweging zet. En wat het betekent om wel of geen vertrouwen te hebben. Allereerst hebben we daar Abraham, aartsvader van Joden, christenen en moslims. Hij staat symbool voor de mens die per definitie zijn leven lang onderweg is. En hij gaat in het vertrouwen dat God met hem meegaat. Die zegt, ik zal jou zegenen en jij op jouw beurt zult een bron van zegen zijn voor de anderen. Geloven naar het voorbeeld van Abraham is dus op pad gaan op basis van een belofte en van het vertrouwen dat het goed komt. En dat jij daar ook een rol in speelt. Jij doet ertoe, zegt God. Jij zult een zegen zijn. En hoe dan? Door rustig aan God vast te houden, ook als het tegenzit. Want makkelijk is het niet. Het leven loopt niet zoals we dat hebben gedacht. Zojuist in de omschrijving wat er in de wereld aan de hand is, is dat al een teken. Grote dingen in het leven lopen anders dan wat we hadden gehoopt. Als ik naar mezelf kijk in ieder geval, ik begin ook ouder te worden zeker. Ik dacht dat vrede dichterbij zou komen. Dat we geen oorlogen meer zouden hebben. Wie dacht niet dat zijn kinderen het beter zouden hebben? Maar nu, ik ben er niet zo zeker van. Dat is het grote. Maar ook in het kleine leven worden we geconfronteerd met dat de dingen anders gaan dan je had gehoopt. Een loopbaan die niet zo liep als gedacht. Relaties die stuk gaan. Het leven dat zijn glans verliest. Het kan iedereen overkomen. En zo treft het zelfs ook onze aartsvader en zijn vrouw Sara. Zijn naam is Ik word vader van velen. Dat betekent Abraham. Sara betekent vorstin. Mooier kun je het niet hebben. Maar ondertussen, ondanks de belofte, worden ze gewoon ouder en na jaren nog niet één kind. Pas helemaal aan het einde, na heel wat omzwervingen, komt hun lang verwachte kind. De Bijbelse verhalen drukken daarmee uit dat het leven nu eenmaal een grote bron van hoop is en van zorgen. En dat het van meet af aan de kunst dus is om tussen die zorgen door toch nog vertrouwen te houden. En dan moeten we dat woord vertrouwen wel zo zien dat het niet hetzelfde is als jezelf tegen beter weten in, maar zeggen, ja, het komt goed, komt goed, komt goed. Vertrouwen zakt iets dieper dan een affirmatie alleen die je zelf voorhoudt. Maar vertrouwen heeft te maken met het gevoel dat jij zelf wie je bent oké bent. Ook als je bang bent. Of ook als je boos bent en het niet meer weet. Vertrouwen is kunnen zeggen dat je bang of boos bent en toch het gevoel ergens houden dat je geliefd bent. En dat je er dus mag zijn. Ik denk dat we hier in de samenleving tegenwoordig heel veel gebrek aan hebben. Aan dat soort van vertrouwen. En in de basis komt dat, in ieder geval wanneer ik afga op de mensen die ik spreek en ontmoet, in Amsterdam, in mijn werk en op straat, in de buurt. In de basis komt dat doordat veel mensen zich alleen gelaten voelen. Juist wanneer dat dus moeilijk gaat. En ik zie dat op verschillende manieren gebeuren. Aan de ene kant, heel concreet, gebeurt het vaak dat we echt mensen missen wanneer we in de put zitten. Want soms zijn die mensen er eenvoudig niet. Of ze zijn er wel, maar ze begrijpen je niet. Je kunt mensen om je heen hebben, maar als die enkel oordelen en adviezen over je uitstorten, dan is het niet zo helpend. Ga een stukje wandelen, joh. Komt goed, jullie zien elkaar. Ah, je moet er gewoon van je afzetten. Aan de andere kant voelen we ons ook alleen door de verhalen en de verwachtingen die de samenleving van ons heeft en op ons legt. Want die laat ons denken dat we alleen maar meetellen en iemand zijn wanneer we succes hebben. Wanneer we aan het plaatje voldoen. Het plaatje dat mensen, media en reclame van ons hebben. Straks is het weer kerst, de feestdagen komen eraan. En dan komen de reclames van de Jumbo en de Albert Heijn al ons huis binnen. met volle tafels en grote gezinnen. En het zijn er best wel veel hoor, die daar helemaal niets van meekrijgen in de stad. En misschien ook wel hier. En die nu al tegen de feestdagen opkijken. Op social media, tv en de kranten worden we dus ofwel bestookt met plaatjes van een ideaal waar we in de praktijk helemaal niet aan kunnen voldoen. Ofwel, we worden bestookt met plaatjes van allerlei rampen en ellende die worden aangezegd, maar waar we helemaal geen invloed op kunnen uitoefenen. Waar we niets aan kunnen veranderen. En dat zijn twee uitersten die continu op ons aan het inwerken zijn. Waar we aan bloot worden gesteld. En die op termijn toch iets met ons zelfbeeld doen. En ook met het beeld dat we van de wereld hebben. Conclusie, aan de ene kant, we schieten aan alle kanten tekort. We kunnen niet voldoen aan het succes. En dat doet iets met ons gevoel van eigenwaarde. En aan de andere kant, de wereld is slecht en gevaarlijk. Dat doet iets met ons gevoel van veiligheid. En dat maakt ons bang of het maakt ons boos. En dan zou je kunnen zeggen dat dat is op zich geen probleem, want zo is het leven. Maar het is geen probleem als je er op een goede manier met elkaar over kan praten. Wanneer je mensen kunt ontmoeten om daarover te praten. Wanneer je dus niet alleen voelt daarmee. Zodat je dan troost en opluchting kunt ervaren. Maar dat gebeurt vandaag helaas te weinig. Gelukkig, wij hier kunnen bij elkaar komen. En we praten erover, we denken erover, we bidden er zelfs over. Daarom zeg ik vanochtend ook wat goed dat we hier zijn. Maar dat gaat voor heel veel mensen in de samenleving niet meer op. Dus in plaats dat we onze ervaringen met elkaar delen, wat goed zou zijn, in plaats dat we tegen elkaar zeggen dat het leven ook gewoon soms ploeteren is. Ja, dat is het. En dat het best normaal is om soms een beetje ongelukkig te zijn. Ja, dat mag. Maar dat horen we niet zo vaak. Dat delen we niet zo vaak met elkaar in de diepte. Dat dat zo is. Dat dat leven is. In plaats daarvan voelen veel mensen zich toch verplicht om de schijn maar op te houden. Of om zich terug te trekken. Ik zeg het wat generaliserend, want gelukkig, misschien zegt u, waar heeft die man het over? Gelukkig gaat het bij heel veel mensen goed. En lukt het. Maar over het algemeen, en misschien geldt dat voor ons, maar zeker voor de samenleving waar we in zitten en waar we iets te doen hebben, waar we deel van uitmaken, is het zo dat een grote groep mensen doodongelukkig en boos is. Terwijl ze, of misschien wel juist doordat ze, met niemand er echt over kunnen praten. Wanneer we het zo bekijken, zitten we misschien nog niet eens zo gek ver. Het lijkt misschien een grote sprong, maar laat het maar zien. Zitten we misschien nog steeds niet zo gek ver van de situatie uit de tijd van Jezus. Want ook toen waren veel mensen ziek en bezeten. Ook toen waren er velen die uitkeken naar een lichter leven en naar een leven met meer vrede en met meer vertrouwen. En dat lijkt erop, alleen zijn wij nu bezeten, maar we zijn bezeten door boosheid. En we zijn verlamd door onze machteloosheid. En we zijn belast met de geest van een lage eigenwaarde. En als je daar lang genoeg last van hebt, geestelijk, dan gaat je lichaam er vanzelf ook ziek van worden. Het zit al in onze taal, we worden misselijk. Nou ja, nu dan van de politiek of van de oorlogen. En we krijgen koppijn van de zorgen. Wat je geestelijk ervaart, uit zich ook fysiek. En in de verhalen van Jezus nu blijkt dat hij allereerst met al die mensen begaan is. Daar begint het mee. Hij heeft compassie. Elders in de Bijbel staat, en hij voelt het ook in zijn lijf, dat hij met ontferming bewogen is. Letterlijk staat daar een woord dat te maken heeft met je ingewanden. Die keren zich om. Bewogenheid met de mens in nood. Maar daar begint het mee. Compassie. Dat toont hij. En daar gaat hij helend op in. En essentieel is dat hij de mensen daarbij niet veroordeelt. Je zal het er wel naar gemaakt hebben. Nee, jou doe ik niet. Dat heb ik al 5 keer gehad. Nee, dat is er niet aan de orde. Ook niet, jij hoort er niet bij. Jij bent niet van onze club. Of van de mijne. Zo, met die 2 ingrediënten, de compassie en het niet oordelen. Zo drijft hij de boze geesten uit. Zo geneest hij mensen in Gods naam. En tegelijk geeft hij onderricht. Want hij vertelt ze wel iets. Het is 1 zinnetje in dat stukje dat wij deden. Hij ging niet alleen genezend rond, nee, hij gaf ze ook onderricht. Nou, wat was dat onderricht? In grote lijnen, hij leerde ze om met de blik van Gods liefde naar het leven en naar zichzelf te kijken. Jij doet het toe. Jij zult een zegen zijn. Jij mag er zijn. Nou ja, wat mij betreft is deze manier van werken wel een mooi uitgangspunt om die vormen van bezetenheid en ziekte waar wij in onze samenleving mee te maken hebben, aan te gaan. Zou het werken wanneer we in de ontmoeting met de mensen om ons heen eerst eens ruimte maken voor compassie met de pijn die de ander heeft? Ook al is het er misschien eentje die ideeën na heeft waar je eigenlijk helemaal niets van moet hebben. Wat zit daaronder? Wat heeft hij of zij meegemaakt om tot dit punt te komen? Zou het helpen om daar met elkaar woorden voor te zoeken? En proberen te begrijpen zonder te veroordelen? Zou dat werken? Terwijl ik dat zelf zo zeg, of terwijl ik dat gisteren zo opschreef, dacht ik wel van ja, Geelhuis, het is wel een beetje een profielschets voor de geestelijk verzorger. Hè? Even luisteren en niet hoeven oordelen. Ik word beschermd door mijn vak. Ja, daarom mag ik dat doen. Dus hè, voel je niet wel. Nee, dat is niet zo makkelijk. En toch, tegelijkertijd denk ik ook, maar zijn we dat niet stiekem ook een beetje van elkaar? Is het niet onze taak om ook elkaar geestelijk te verzorgen? Wat zijn we hier aan het doen? Dat zijn we een beetje. Een van de allereerste verhalen in de Bijbel, nog niet veel eerder dan de zending van Abraham, was er dat andere verhaal van die 2 broers. En de grote issue daar was, ben ik mijn broeders hoeder? Ben ik mijn zusters hoeder? Jezus zegt ja. Dat ben je, dat zijn we. En tot het verhaal van vandaag deed hij dat eventjes allemaal alleen. Maar vandaag stuurt hij zijn leerlingen er ook echt op uit. Ga maar. En hij geeft ze niks anders mee dan zijn woord. Dan de opdracht, ga naar die plaatsen toe, genezen. Geef ze les. Letterlijk staat hij dat hij ze als apostel stuurt. Hij apostelt ze. En de apostel is een gezondene. In het Grieks, in die tijd was een apostel, je kon ook gewoon gezonden worden door een gouverneur of iemand anders. Hè? Dus er is een instantie die jou zendt. En wat het belang daarvan is dat je degene die gezonden is weet dat hij maar niet daar op eigen houtje een beetje wat gaat aanrommelen. Maar dat hij iemand is die in naam van degene die hem zendt iets doet. En in dit geval is het Jezus. Die zendt zijn leerlingen uit. Hij is de opdrachtgever. Hij is degene door wie die leerlingen gelegitimeerd worden, zeg maar, om dat te gaan doen, om die mensen te genezen, te luisteren, ze les te geven. En ook degene waardoor je het kan uithouden wanneer je weet dat je in opdracht van iemand iets doet. Dat maakt het een stuk lichter, want dat hangt niet alleen maar van jou af dan. Dus dat apostelschap is gelijk een kracht en een relativering van de opdracht. Weet dat je niet zomaar voor jezelf bezig bent, maar dat je uit naam van God aan het werk bent. En dat gold toen voor de leerlingen en wat mij betreft geldt dat ook voor ons. Wanneer wij ons best doen om Gods licht in de wereld te laten schijnen. Weet dat je met al je inzet er niet alleen voor staat. En weet ook dat het niet jouw opdracht is, maar die van God. Dus als je je best staat te doen ergens, en wij doen het natuurlijk anders dan die leerlingen, en we zijn de mensen niet letterlijk demonen aan het uitdrijven, maar op onze manier, wat in onze kracht ligt. Wanneer je denkt van, oh, hoe moet dat dan? En willen de mensen dat wel? Zitten ze wel op mijn aardigheid te wachten, terwijl iedereen verhardt? Nou ja, misschien dan besef dat je door God gestuurd bent. Dus als de mensen het van je willen aannemen en het werkt, wees dan blij met hen en blijf. Maar wanneer de mensen er niks van willen weten en het afwijzen, dan hoef je je ook niet persoonlijk beledigd te voelen. En hoef je ook niet moeilijk te doen. Maar schud het van je af en ga dan verder. Want het gaat niet om jou. Het is werk van God wat we aan het doen zijn. En Hij is degene die ons zendt. Zij is degene die ons zendt. En misschien is dit wel de hoop in dit verhaal die ons de hoop die het in onze tijden kan bieden. Dat wij er ook op mogen vertrouwen dat al staan we met lege handen, het zit ook in dit verhaal, ze worden zonder iets op pad gestuurd. Wij voelen ons ook vaak onthand om die wereld vrede dichterbij te brengen. Gods rijk dichterbij. Wat hebben we nou? Nou, je hebt die hoop, de verwachting. En dat we daarmee al toch best wel heel wat kunnen doen. We hoeven dus niet de dorpen en de deuren langs, maar in ons dagelijks leven komen we ook mensen tegen. Bij de bakker, op bezoek bij de buren en in de bus. En wat zou er nou eens gebeuren als wij ons niet op de vlakte houden of ons terugtrekken, omdat het toch geen zin meer heeft? Maar soms ook gewoon de vraag durven stellen, en hoe gaat het nu met u? En als dat te veel is, misschien ook wel een beetje nog niet direct gepast. Het is niet misschien de eerste vraag die je aan mensen stelt. Maar wat zou er gebeuren als we gewoon eens wat aardiger zouden zijn voor elkaar en dat proberen? Afgelopen week, 13 november, was het Wereldvriendelijkheidsdag. Nou, dat hoef je niet te weten. Er bestaat gewoon een kalender op internet en die geeft elke dag een doel, zeg maar. En als geestelijk verzorger heb ik daar een beetje mee te maken, want ik heb wel eens groepen en dan leggen we iets aan de orde. En toen dacht ik, oh mooi, het is vandaag donderdag, Wereldvriendelijkheidsdag. Ik breng het in als thema. En dan zaten we met een groepje van 5 mensen in Amsterdam, in Bos en Lommer, met een psychische kwetsbaarheid. En een oudere dame, toen ze dat zo hoorde, ik vroeg, nou, wie heeft er iets vriendelijks meegemaakt deze week? Een oudere dame die doorgaans nogal zich van scherpe woorden bedient tegen iedereen die anders is dan zij, vertelde dat ze afgelopen week vergeefs op de tram zat te wachten. Er kwamen maar geen trams. Nou, waarom niet? Het was precies op dat moment dat die rellen in Amsterdam, Bos en Lommer bezig waren. Dus het openbaar vervoer lag compleet plat. En zij moest naar huis en was ten einde raad. Helemaal zenuwachtig. Ze wist niet meer wat ze aan moest. Ze ging bellen met haar zoon. Ik zit hier vast en er komt niemand en er is geen tram. Een harde stem heeft ze. Gelukkig maar. De woorden werden opgevangen. Een man sprak haar aan. Nou ja, je kent dat wel. Ik weet niet of het een Marokkaan was, maar hij had een kleurtje. En die man die zei, mevrouw, ik hoor u. Ik woon hier toevallig in de buurt en mijn auto is ook dichtbij. Zal ik u anders naar huis brengen? Nou, zei ze, dat vond ik zo bijzonder. Hij bracht me helemaal naar huis, tot aan de deur. Vond ik zo aardig van hem, dat ik hem een dikke knuffel heb gegeven. Een hartverwarmer. En als we nou met die houding naar de ander kunnen aannemen, dan is dat misschien al het uitdrijven van de demonen. En het verzorgen van de wonden. Iemand zei ooit, de zin van het leven is dat we het met elkaar delen. Amen. Dan zijn we nu bij het moment aangekomen van de dienst van de gebeden, zie ik. Laten we met elkaar bidden. Goede God, wij danken u dat u deze wereld overeind houdt, ondanks al onze zorgen. Dank voor de levensmoed van zoveel mensen die elke dag opstaan om het goede te doen. Die met vallen en opstaan hun steentje bijdragen aan het dichterbij brengen van uw rijk. Wij danken u voor de grond onder onze voeten die ons draagt. Voor mensen die naar ons glimlachen. Voor de vriendelijke gebaren en de mensen die doortastend zijn wanneer dat nodig is. Wij danken God voor de kinderen, dat er telkens weer nieuwe mensen zijn die met uw verhaal doorgaan. Gisteren was de intocht van Sinterklaas, God. Zoveel mensen blij. Dank. We danken u voor deze gemeente. Als een plek waar we bij elkaar kunnen komen om onze zorg uit te spreken. Om te zingen, om te bidden, om kracht op te doen aan uw verhaal. Om warmte op te doen aan elkaar. Wij danken u, God, vandaag even in het bijzonder voor de mensen van kerkbuurten. Dat die zo trouw telkens weer het blad maken waar wij ons door ook door aan elkaar verbonden voelen. Goede God, wij bidden u voor deze wereld, voor onze samenleving. Wij bidden u voor de kleine wereld om ons heen, voor de mensen die bij ons horen en waar we ook zorgen om hebben, waar we blij om zijn, familie, vrienden, buren, dorpsgenoten. Wij bidden voor hen waar we zorgen om hebben. Wij danken u, God, voor degenen die weer onder ons zijn. Vandaag in het bijzonder voor Anneke Hogenes na zo'n periode van ziekte. Goede God, wij bidden voor alle die een grote naam hebben. Voor alle wereldleiders en regeringsleiders, voor hen die de zware taak hebben om verantwoordelijkheid te nemen voor hoe het in deze wereld gaat, die meer invloed hebben dan wij in ons dagelijks leven. Dat zij geen onrecht dulden, dat ze niet vluchten in geweld, dat ze niet onbeheerst en onberaden beslissen over de toekomst van anderen. En wij bidden voor al die mensen die leven in de schaduw van het wereldgebeuren. Voor hen die onopgemerkt blijven. Voor de doden wiens namen niet worden genoemd. Voor de angst die geen plek krijgt. Goede God, wij bidden u in het bijzonder voor de broedermoord in Israël, Gaza en Libanon. Voor het volk van Oekraïne. Voor hen voor wie de oorlog geen uitzicht heeft. En God, wij bidden voor onszelf. Dat wij de hoop in onszelf vinden. Dat we de kracht die we hebben delen, om te ervaren dat daardoor het alleen meer wordt. Laat ons liefde delen, omdat dat meer wordt als je het deelt. In stilte brengen we voor u, Heer, wat er leeft in de diepte van ons hart. En luister naar ons, Heer, wanneer we afsluiten met de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte en die zullen worden aangekondigd door Jans.
Goedemorgen allemaal. Vanmorgen diaconiecollecte is voor Job deze week. Job is de landelijke jeugdorganisatie van de protestantse kerk in Nederland. Job is een beweging van voorkinderen en jongeren. Job gelooft in kinderen en jongeren en Job gelooft ook in God. Job wil met jou en met jouw groep ontdekken wat geloven kan betekenen. Jongeren, toekomst van de kerk, nou hier is het minimaal. Serieuze opvang voor hun vragen en denkbeelden. Graag uw bijdrage hiervoor. De tweede collecte is voor de energiekosten van de verwarming van de kerk.
harte uitgenodigd om nog met elkaar samen te zijn, als je wil, hiernaast met een kop koffie. Maar anders, sowieso een goede week in. En laten we gaan, terwijl we gedragen worden door de zegen van de Eeuwige, die zegt dat wij er mogen zijn en voor de wereld zelf een zegen zijn. De Eeuwige zegene u en hij behoede u. De Eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen haar aangezicht over u en geven u wie u bent, waar u heen gaat. Vrede. Thank you.